Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen, deze eerste paasdag, zetten we voor door samen te zingen op Psalm 98, zingen het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Vers 2, Psalm 98. Van vanmorgen stellen wij ons weer tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. Als antwoord daarop zingen wij de boek Psalm 130, nu het vierde vers. In aansluiting daarop lezen we het paasevangelie Markus 16, versen 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Versen van Markus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen ze tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende, zagen ze dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen ze een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit, lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, hij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen en ze zeiden niemand iets. Want ze waren bevreesd.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 118, versen 11, 12 en 14. De steen die door de tempelbouwers en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. weten ook vandaag is het weer een blijde en ook een bijzondere zondag. Het is vandaag namelijk Pasen. Volgens meisjes met Pasen denken we eraan terug aan de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Vanmorgen staan we er ook bij stil aan de hand van het Paasevangelie wat voorgelezen is. Markus 16 vers 1 tot en met 8 als centraal tekstvers. Alleen vers 6 nog een keer. Markus 16, 6e vers. Maar hij zei tot haar, zij niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de opstanding. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de dag van de opstanding, vers 1 tot en met 3. Daarna als tweede over het wonder van de opstanding, vers 4 tot en met 6. Daarna als derde over de opdracht bij de opstanding, vers 7 en 8. Ik herhaal het nog een keer. Thema: de opstanding. De dag van de opstanding, het wonder van de opstanding en de opdracht bij de opstanding. Onze eerste gedachte is dus de dag van de opstanding. Heb ik een vraag aan het begin van de dienst van vanmorgen aan u allemaal. Gemeente, waar dachten wij vanmorgen het eerste aan? Wat kunnen er veel dingen zijn waar we in deze dagen aan denken. Blijdschap en zorg, vreugde en verdriet kan onze gedachten, onze harten vervullen. Tegelijkertijd hoop ik ook dat we ook iets van dat verlangen kennen naar de Heer Jezus, wat u vanmorgen naar de kerk bracht. Laten we samen eens nadenken over het bekende Paasevangelie. Want op deze vroege morgen zien we in gedachten drie vrouwen lopen. Toen zij wakker werden, dachten zij als eerste aan hun lieve meester, die gisteren gestorven is aan het kruis en begraven is in de tuin van Jozef van Arimathea. Het was een bijzonder ogenblik. Hartverscheurend was zijn lijden geweest. Hoe aangrijpend was zijn sterven. Aan de intieme omgang met hun meester is abrupt een einde gekomen. Ze zullen zijn liefdevolle stem niet meer horen. Na de Sabbat hebben ze snel specerijen gekocht, want ze willen graag het lichaam van hun meester balsemen. Zo ging dat in die tijd. U merkt, hun liefde voor hem is nog even groot. En de liefdesband is nog steeds even sterk. Vers 1 tot 3. En als het Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tegen elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Gemeente Marcus vraagt vanmorgen in zijn evangelie opnieuw aandacht voor deze drie vrouwen. En met nadruk zeg ik opnieuw. Want in hoofdstuk 15 vers 40 noemde hij ze ook al als ooggetuigen van het sterven van de Heer Jezus op Golgotha. Daarna, hoofdstuk 15, vers 47, noemde hij ze weer als ooggetuigen van de begrafenis van de Heer Jezus. Met andere woorden, met hun eigen oog hebben ze gezien wat Jozef van Arimathea en Nicodemus allemaal gedaan hebben. Het lichaam van de Heer Jezus werd in linnen doeken gewikkeld en neergelegd in het rotsgraf van Jozef. Daarna werd die hele grote steen voor de opening van het graf gerold. En dan is de Heere Jezus begraven. Vlak voordat de Sabbat begint. In hun gedachten is het dan allemaal definitief voorbij. En is alles voor niets geweest. De Heer Jezus had wel gezegd dat nadat hij werd overgeleverd om hun zonden op Goede Vrijdag, nu op Pasen zou worden opgewekt tot hun rechtvaardigmaking. Maar dat zijn ze vergeten, gemeente. Dat zijn ze vergeten. Daar denken ze helemaal niet meer aan. Ze missen, let erop, ze missen eigenlijk het Bijbelse zicht op de Heer Jezus en zijn volkomen werk als middelaar. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Hoe zou dat komen met deze vrouwen? Hoe kijken wij er tegenaan? Want het kan 100 keer Pasen geworden zijn. Maar als wij de liefde tot de Heer Jezus niet kennen, zoals deze vrouwen wel kenden, dan blijft het donker in ons leven. Misschien herkent iemand zich in deze vrouwen, in hun liefde, in hun verbondenheid met de Heer Jezus. Kent u in uw leven, gemeente, de trekkracht van de liefde vanuit het woord waarin hij tot ons komt? Gaan we dan niet zoeken zoals deze vrouwen? De gemeente, dat zullen wij dan doen. Alle mensen die hem missen en daarom met het woord bezig zijn. Want met alles wat je mist, is net als bij deze vrouwen de Heer Jezus ons zo dierbaar geworden. Jongelui, dan heb je toch een band met hem gekregen. Een band van onverklaarbare liefde. Dan kun je hem niet meer missen. Het is je om hem te doen geworden. Zijn liefde is je verklaard. En je zoekt net als deze vrouwen. Misschien inderdaad op een verkeerde manier en een verkeerde plaats. Maar vergeet niet, gemeente, dat zulke zoekers door de Heere niet worden vergeten. De Heere laat ze niet staan. Al degenen die deze paasmorgen God zoeken in al hun zielsverdriet. Houd moed. Uw hart zal vrolijk leven. Dat blijkt in vervolg wat er gebeurt bij deze vrouwen. Wanneer ze deze vroege zondagmorgen op weg gaan naar het graf van de Heer Jezus. Met specerijen om het lichaam van de Heer Jezus mee te zalven. Dan kunnen ze toch nog iets voor hem doen. Jongens en meisjes, de weg naar het graf weten ze nog wel. Heel best zelfs. Ze lopen er naartoe met tranen in hun ogen. Makkelijk is het allemaal niet, want terwijl langzaam de zon opgaat over Jeruzalem, komen ze aan bij het graf van de Heer Jezus. Daar in de verte, daar is het. Maar Maria, zegt Salome, we hebben alle specerijen wel bij ons. Maar hoe komen wij eigenlijk in het graf? Inderdaad, andere Maria, want die steen is zo groot. En die steen is ook zo zwaar. Die kunnen wij nooit wegrollen. Wie zal ons de steen van voor het graf afwentelen? De steen krijgen wij niet van zijn plaats. In de gedachtegang van deze vrouwen ligt die grote zware steen nog steeds voor het graf. En daardoor ook op hun hart. Herkent u het? Ook op deze dag van de opstanding. Dan lijkt het wel of er een steen op ons hart ligt. Als een beeld van de zorgen die we ook op deze paasmorgen meegenomen hebben naar de kerk. Wat kan dat massief op je afkomen? Zo erg dat het voor ons ook zo moeilijk is om met blijdschap Pasen te vieren. De steen ligt ervoor. En hoe moet dat dan allemaal toch verder? Het kan echter ook de grote en de zware steen zijn als beeld van onze schuld tegenover de Here. Want de boodschap van Goede Vrijdag is geweest dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Voordat hij zoiets zou kunnen, heeft hij ze aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en snadelijke kruisdood gestraft. Hebben wij daar iets van gevoeld? Want dat gebeurt, gemeente. Dat gebeurt. Wanneer de Heer in je leven aan het werk gaat, dan beleef je iets van het erge van de zonde, van de liefdeloosheid tegen God en mens. Wat erg, als het afgedrukt wordt in je ziel, u hebt God in uw leven niet verheerlijkt. En zo'n worsteling is dan ook zo'n grote zware steen voor het graf. Hoe moet dat dan toch weer goed komen tussen mij en de Heere? Want er is ook zo'n steen op je hart, die het leven met de Heere te strijden kunt hebben met de macht van de inwonende zonde. De steen van karakterzonden, boezemzonden. De steen van twijfelmoedigheid en van ongeloof en vrees, waarin je zelf aan de woorden van de Heere niet meer vast kunt klemmen. En je in moedeloosheid, wankelmoedigheid en vrees deze paasdagen in bent gegaan. Gebeten Gods kinderen kennen in hun leven de kracht van het geloof, maar helaas ook de macht van het ongeloof. Het ligt in het leven met de Heere soms zo akelig dicht bij elkaar. Merkt hoe dichtbij dat van die vrouwen eigenlijk ook bij ons komt. Herkennen wij dat ongeloof aan de woorden van de Heer Jezus zelf? De Heer Jezus had hem wel zo vaak aan hem verteld: het zal bij mijn dood niet blijven, maar ik zal op de derde dag weer opstaan uit het graf. Maar je merkt, daar hebben ze niet goed naar geluisterd. Je merkt, ze zijn het vergeten. Gemeente, kijk nou eens goed naar deze vrouwen. Is dat dan ook ons verlangen? Ons uitzien naar de Heer Jezus, naar een helder en naar een bijbelzicht op zijn verlossingswerk. Let dan op wat er gebeurt, wanneer op Goede Vrijdag alles van ons is stuk gelopen en we er helemaal buiten worden gezet, komt er op Pasen plaats voor het troost, voor het wonder. U hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hun de zonden meer aan. De tweede gedachte. Het wonder van de opstanding. Jongens en meisjes, wat is het moeilijk voor deze vrouwen, weet je niet? Terwijl de zon langzaam opkomt en het licht voor Jeruzalem, zegt de een al zuchtend tegen de ander: Die steen, hoe zal dat moeten? Ze kijken angstig, bezorgd, verdrietig, maar toch, ze moeten naar dat graf. Nog even, deze bocht, daar zijn we er. Daar is die tuin van Jozef. Jongens en meisjes, ze lopen de tuin in. Ze kijken even omhoog naar de plaats waar het graf is, waar hun lieve meester gisteren is begraven. En daar rekenen ze erop om het graf te zien met die grote zware steen ervoor. Maar dan zien ze dat die steen is weggerold. In onze taal kun je dat wat minder makkelijk weergeven. In de grondtaal zie je duidelijker terug. Ervan afgewenteld zijn staat letterlijk voor tegenover ervoor gewenteld zijn. Zoals je zag bij de begrafenis van de Heer Jezus. Dat is een groot wonder. Markus, kenachtig vers 4. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Daarom lopen ze verbaasd en verdoofd naar dat geopende graf. Ze bukken een beetje en gaan er ook naar binnen. Voorzichtig, eerst de een, daarna de ander, de drempel over. Zachtjes fluister de een tegen de ander. Kijk, daar is hij neergelegd. Ze kijken alle drie in dezelfde richting. Maar dan vallen ze letterlijk bijna om van verbazing, de een naar de ander. Jongens en meisjes, daar waar zij dachten het lichaam van de Heer Jezus in doeken gewonden te zien liggen, zien ze iets totaal anders. Wat dan? Marcus noemt het een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. En dan weten wij, het is een van de twee engelen die in het graf gegaan zijn nadat de steen ervan afgewenteld werd. Je kunt begrijpen waarom deze vrouwen nu heel verbaasd zijn. Ze schrikken enorm. De engel ziet dat, stelt ze gerust vers 6, maar hij zei tot haar: wees niet verbaasd. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Onthoud het even. Jezus, de Nazarener, die gekruist was, hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Laten we daar samen over nadenken. Eerst is dit gemeente, en opziende zagen zij dat het steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Gemeente, in dat kleine maar zo belangrijke woordje, opzien, ligt de wending naar het wonder van de opstanding. Kennelijk, zo lees ik het tenminste, kennelijk liepen ze met hun hoofd naar beneden. Kun je nou begrijpen ook? Nu wordt er omhoog gekeken, want dan zien zij dat de steen is weggerold, terwijl die zo groot was. In de grond had kun je zien dat het niet zomaar een willekeurig zien is geweest. Nee, gemeente, er is hier een zien In de zin van inzien. Een zien met verlichte ogen, zeggen wij dan wel eens. Er valt dan, zo te zeggen, hemels licht over het feit van de opstanding. En het geloof begint door te breken. Zoals de zon opgaat. En de nevels en duisternis dan wegtrekt. Zo ook hier. De zon breekt door. Het licht gaat op over het wonder van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Het graf is open. Maar deze vrouwen is geen oplossing zagen. Heeft God voor de oplossing gezorgd. En dan gaat het verder op het punt waar het bij velen van Gods kinderen zo vaak stokt. Dan valt er hemels licht over het wonder. Deze Jezus is niet alleen overgeleverd om uw zonden, maar ook opgewekt om uw rechtvaardigmaking. Hij is echt opgestaan. Ook u en jou te laten delen in de goede en de herstelde verhouding met God. Om ook u en jou te laten delen in de vrede met God. Andere kant is daarbij wel dat niet alles ineens duidelijk en opgelost is. Dat merk je wel. Er leven best wel wat vragen. Waar komt die verbazing anders vandaan, gemeente? De vrees, twijfelmoedigheid zijn ook niet zomaar weg, blijkt straks later de verse wel. Het is een wonderlijke mengeling die Gods kinderen zullen herkennen. Niet voor niets gaat de engel het gesprek uit met hen aan, om zo de verbazing, die vrees en die ontzetting weg te nemen. Wijzen de vrouwen erop dat de Heer Jezus is opgestaan. Let erop hoe de engel dat doet. De geschiedenis is onderwijzend over de aard van het geestelijke leven. En de manier waarop de Heer dan onderwijs geeft. De engel zegt vers 6. Wees niet verbaasd. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Wees niet verbaasd. Het is eigenlijk niet nodig om zo te reageren. Waarom? Want, verklarend, uitleggend, de Jezus die u zoekt en die gekruisigd was, is opgestaan. Gemeente, hoor het goed. De engel met nadruk, de gekruisigde is opgestaan. Het zijn veelzeggende woorden. De gekruisigde is degene die de schuld heeft voldaan. Die de vloek heeft gedragen. Die alles heeft volbracht om het tussen God en mensen weer goed te maken. Waarom is hij nu ook opgestaan? Deed hij in eigen kracht om te laten zien, ik ben de overwinnaar van de dood en van het graf. Ik ben de opstanding. Ik ben ook het leven. Volgens de grondtaal, bij het woord opstaan, is er ook nog een andere vertaalmogelijkheid. Dan lees je, hij is opgewekt. Aan de hand daarvan zie je dat God de Vader, zijn Zoon, de Heer Jezus, opwekte uit de doden. Daarbij liet hij zien dat het werk van zijn Zoon in zijn lijden, in zijn sterven, nu helemaal genoeg is. Het offer is gebracht op Goede Vrijdag en is op Pasen aangenomen. Hou die orde vast, gemeente. Het werd Goede Vrijdag, opdat het Pasen worden zou. Nu is de Vader tevreden met het offer van zijn Zoon. Met andere woorden, de engel, die verkondigt het antwoord van de Vader op het werk van de Zoon. Laat daarmee zien, Pasen begint in de hemel. Dat laat deze engel weten door woorden te spreken. En daarna ook met het zien van de ogen, de vrouwen worden uitgenodigd om te komen kijken. Laat je overtuigen, zeggen ze eigenlijk. Laat je overtuigen, kijk naar de plaats waar de Heer Jezus was neergelegd. Dan zie je met je ogen dat de woorden die je hoorde waar zijn, betrouwbaar zijn. De Heer is echt opgestaan. Er is geen twijfel meer mogelijk. En gemeente, denk dan even mee. Wanneer nu God verzoening heeft gevonden in de dood van zijn Zoon, dan mag een arme zondaar of zondares dat ook vinden. En daarom wordt deze weg ons gewezen, om af te zien van al die stenen die liggen voor het graf en drukken op ons hart, en om omhoog te zien, om op hem te zien en er dan op te letten hoe hij door alle bezwaren van mensen heen doorbreekt, hoe hij via zijn boodschappers nu nog met woorden ons hart bereikt. Want dan doet God alles. Gemeente, dan doet God alles. Doden horen de stem van de Zoon van God. Een machtige ervaring, gemeente. Als die stem van de Zoon van God hier van binnen doorbreekt. Als hij je hart bereikt, en ook het leven de genade, wanneer die ze gehoord hebben, daardoor zullen leven. Dan brengt hij inderdaad, ook in de lessen van de genade, zeg maar, in de schuld voor God. Zo werkt de Heer. Hij brengt je in de schuld voor God, en geeft door zijn Heilige Geest oren en ogen van het geloof voor het grote wonder dat hij de dood heeft overwonnen, om ook mij te laten delen in die vrede met God. Dan wordt die oude paasboodschap, gemeente, die je misschien al zo vaak gehoord hebt, nieuw. Die wordt levend, die wordt krachtig, die krijgt weer klank in mijn hart. Die wordt verlevendigend ook in het leven der genade. Wordt een boodschap met een onuitsprekelijke blijdschap. Het woord, gemeente. Het woord wat mij eerst buitensloot en veroordeelde, sluit mij dan in en brengt mij vrijspraak. Het woord wordt waar in je leven. En door het geloof zeg je na Goede Vrijdag, nu met Pasen, amen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar die wandelen naar de geest. En het wordt met een leeg graf, met de woorden van de engel in ons hart, een aanhoudend smeekgebed met Psalm 119, vers 67. Ga dat samen zingen. Maak in uw woord, mijn gang, en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. Wat er verder volgt, vers 67, Psalm 119. Het paasevangelie, de opstanding, de eerste dag van de opstanding, daarna het wonder van de opstanding, nu als derde ook de opdracht bij de opstanding, dan van de versen 7 en 8. De engel is nog niet uitgepraat, lees je vers 7, maar gaat heen, zegt hij. Zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie gezegd heeft. Gemeente, jongens en meisjes, de engel geeft deze drie vrouwen dus een opdracht. Best opmerkelijk, vindt u niet? Het zou ons niet verbaasd hebben wanneer de discipelen als eerste naar het graf zouden zijn gegaan en daar de opdracht gekregen hadden: ga heen, vertel aan de vrouwen, vertel aan de gemeente van Christus hoe echt en betrouwbaar het wonder van de opstanding is. Het is omgekeerd. Hier krijgen de vrouwen deze opdracht. Deze vrouwen, die het woord van God en de gemeente hoort te zwijgen, worden nu ingeschakeld als getuigen. En dat met name voor de discipelen. Wat proef je in de woorden de zorg van de Heere als de goede herder voor al zijn schapen? Ga heen. Zegt zijn discipelen, jongens en meisjes. Dat zijn dan uitgerekend die discipelen die in de paaszaal allemaal gezegd hadden voor hem te zullen sterven. Zij zouden absoluut niet wegvluchten. Maar we weten het, nog in diezelfde nacht zijn ze zo hard ze konden weggerend, toen de Heer Jezus werd gevangen genomen. En daarna dan, ja, weggebleven, ze waren weg bij de kruisiging en de begrafenis van de Heer Jezus. Toen waren ze ook in geen velden of wegen meer te bekennen. En nu, na de begrafenis van de Heer Jezus, zitten ze achter gesloten deuren, omdat ze bang zijn voor de Joden. Dit is wat. De Heer had vanwege een ontrouw kunnen zeggen, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Zij hebben mij verlaten. Oké, nu zal ik hem verlaten. Ze hebben mij verloochend. Nu zal ik hen verloochenen. Maar de vrouwen krijgen een andere boodschap. Deze discipelen worden door de Heer opgezocht daar waar zij zijn. En wat is het dan een wonder van Gods trouw, ondanks zoveel ontrouw. Mag ik eens vragen, gemeente? Hoe luisteren wij ernaar vandaag? Hoe luisteren wij daarna vandaag? Misschien voelt u zich ook zo ver weggedreven op deze Paasdag. Dan is het sinds Goede Vrijdag zo moedeloos. Misschien ervoor trouwens ook wel. En ook zo ingezonken. Dan klaagt het je aan. Wie ben ik geweest? Tegenover de Heere. En wie had ik moeten zijn. Nou voel je zo goed van binnen. Ik heb het erna gemaakt. Dat de Heere ook mij. Even goed voorbij zou kunnen gaan. Maar dan zoekt de Heere. Ook u en jou. Vandaag weer op. Hoe hij dat doet. Let erop hoe het hier gaat. Zo gaat het namelijk nog door je opnieuw te herinneren aan zijn eerdere beloften. En je te brengen bij zijn woord. Zo doet de Heer dat. Hij bevestigt het zwakke en het aangevochten geloof hier door te herinneren aan zijn eerdere belofte, ik zal jullie voorgaan naar Galilea. Dan zegt de Heer eigenlijk, ik ben trouw aan mijn woord. Je kunt ervan op aan, zegt hij eigenlijk. Want ik heb dat gezegd. Ik vergeet je niet. O ongelovig of klein gelovig jullie ook zijn, want wat uit mijn lippen gaat, blijft vast en ongebroken, gemeente, in de weg van de gehoorzaamheid van het geloof aan het woord. Zal het paasevangelie bevestigd worden in de ontmoeting met de opgestane Heer Jezus. En dat zal gebeuren, zegt de Heer Jezus, in Galilea. Gemeente in Galilea. Daar dus, waar het evangelie in de tijd van de omwandeling de meeste weerklank vond. Even het algemeen uiteraard. Daar waar de goede herder zoveel schapen om zich heen verzameld had. Dit nu bijzonder. Daar waar de Heere in zijn genade in het leven van deze discipelen wilde beginnen. De Heere gaat met hem terug naar het begin. Die plaats ook op Petrus. Straks in zijn ambt zal worden hersteld, waar hij ook aan velen zal verschijnen. Daar zullen zij de Heer Jezus weer ontmoeten. Dat het jullie als discipelen, geroepen kinderen en knechten van God, en dat geldt zelfs ook Petrus. Dat lees je. Zeg het de discipelen. En Petrus. Zo lees je nadrukkelijk en op die manier ook alleen bij Marcus. Moet je overheen lezen. Alleen bij Marcus. Zelfs ook Petrus. Die het meer dan de anderen verknoeid heeft. Hij heeft zichzelf, meer dan anderen, ontzettend overschreeuwd in de paaszaal. Hij vooral maakte tegen enkel op zich waar. Ook Petrus, ondanks zijn woorden. Ook Petrus sloeg bij de gevangenen van de Heer Jezus op de vlucht. Ondanks de waarschuwing, nog in diezelfde nacht, heeft hij de Heer Jezus verraden, toen hij hem moest belijden. Probeer je even in te denken, hoe dat uit de mond van Petrus geklonken heeft destijds in Rome. Even tussendoor, dat is de achtergrond van het Marcus-evangelie. Jongen uit. Het Marcus-evangelie is het evangelisatiedictaat van Petrus, opgeschreven door Marcus. Petrus vertelt bij deze korte opwerking vandaag nog zoveel, juist ook voor jongeren en ouderen, die vanmorgen misschien overbij zijn, en die al luisteren naar het stuk over de discipelen zich afvragen. Maar zou dat dan voor mij nog kunnen? Kent u dat, gemeente? Zou dat voor mij nog kunnen? Dat het voor een ander makkelijk kan. Het is zo makkelijk te geloven. Maar kan dat nu ook nog voor mij zo diep gevallen? Die zo lang zonder God wilde leven. Die levende genade zo vaak bij hem vandaan is geraakt. Zou een levende Jezus vandaag met mij te maken willen hebben? Gemeente, dan zegt het woord van God. Zeg het nu ook tegen Petrus. Juist tegen degene die zichzelf met nergens meer bij durven en kunnen rekenen, heeft de Heer Jezus met Pasen bijzonder willen denken, gemeente. De vraag van morgen, hè? De vraag van morgen is echt niet hoe vaak of hoeveel wij gezondigd hebben. Wel, nee. De vraag is ook niet hoe diep wij gevallen zijn en hoe onwaardig wij in onszelf zijn. Maar of de opgestane Heer Jezus door de woorden heen zijn verdiensten wel echt aan ons kwijt kan. Of hebben wij ten diepste nog zoveel, gemeente, ook in de armoede, ook in het gemis. Dat is een groot wonder, hè? Als de Heere armmakende genade geeft. En je leeg maakt van alles wat geen God en geen Christus is. Opdat de Heere Jezus Christus heerlijkheid in ons leven hebben zal. Dan kan hij zijn verdiensten kwijt, ook in de lessen van de genade. Luistert u, gemeente, met een open hart. Met een verlangend hart. Juist dan vertelt die bekende geschiedenis van morgen. Dat God zo rijk is in barmhartigheid. Ook al geven zulke mensen zoals Petrus er zoveel reden voor. Toch neemt hij op grond van zijn verkiezend welbehagen de Heilige Geest niet van hem weg. zelfs ook niet in hun droevig vallen in de zonde. Dat is de leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 6. Nooit, gemeente. Nooit laat de Heere zijn kinderen zo ver vervallen, dat zij van de genade van de aanneming tot kinderen en de herstelde verhouding met God zouden verliezen. Zij zullen niet sommigen tot de dood of tegen de Heilige Geest om zichzelf daarmee in eeuwig verderf te storten. O, laat het u dan toch vertroosten. Ook de volharding van de heiligen en de bewaring van Gods kinderen is genade alleen. Hij blijft ze dragen op zijn liefdeshart. Deze vrouwen, hè, worden op pad gestuurd om prachtig werk te gaan doen. Ik kan niet anders zeggen. Om werkelijk prachtig werk te gaan doen. Je weet de vers 8, dat ze met haast het graf uitvluchten. En dat dan beving en ontzetting hen heeft bevangen. Wat is dat? In de grondtaal lees je een woord wat je herkent als extase. En ze vertellen niemand iets, want ze zijn bevreesd. Andere evangelisten hebben wellicht op andere emoties, die er ook geweest zijn, dat geef ik direct toe. Marcus legt de nadruk op de vrees en de ontzetting, zoals die in het leven van een kind van God nog zo heel dicht bij de blijdschap in de Heere liggen kan. Hoe je het moet zien, gemeente. Calvijn, nuchter, onderwijzend over de reden van dit alles. Hun kracht reikt nog niet ver genoeg om de engel te gehoorzamen wanneer hij niet zelf de tong losmaakt. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat, gemeente? Het is zo'n wonderlijke mengeling van binnen. Ik zou het wel willen delen. Ja. Zo is het toch, kind van God, met tijden. Ik zou het willen delen, wel van de daken willen afschrijven. Ik ervaar dat ook als een plicht om goed te spreken van de Heer, om van mezelf af te wijzen en de kracht van het woord open te leggen. Maar het gaat niet, mijn kracht reikt niet ver genoeg. Wat je dan doet, ja, bedelen, ja. Smeken aan de Heere, geeft u mij een mond en een tong. Geeft u mij de tijd en de gelegenheid om uw lof te vertellen. Wat kan dat strijd geven van binnen? Vooral in tijden wanneer de Heere zo goed is geweest. Vrees. Mensenvrees misschien wel. Angst ook. Het staat hier zo vaak in de weg om aan Christus en mensen diensten te bewijzen die je zou kunnen bewijzen wanneer het geloof en de blijdschap van het geloof krachtiger zouden zijn. Weet u nog, juist als op Psalm, verlos mij, Heer, van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Tegelijkertijd is het zeer verootmoedigend. Wanneer we weten dat er korte tijd later al zo'n tijd aanbreekt, wanneer de Heer wordt geëerd vanwege al zijn werken. Marcus, vertelt er verder niet. Hij zwijgt van de blijdschap die er in het hart van deze vrouwen wel degelijk is geweest. Hij zwijgt ook van de boodschap die ze straks wel degelijk zullen brengen. Hij zwijgt ook van het feit dat de Heer Jezus aan deze vrouw verschijnt, nog dezezelfde morgen. Marcus zwijgt ook van het feit dat de Heer Jezus en discipelen straks in Galilea ook daadwerkelijk verschijnt. Wat dat zwijgen betekent, denken we kort over na bij de afronding van deze preek over de opstanding, de dag van de opstanding, het wonder van de opstanding, als laatste ook de opdracht bij de opstanding. Gemeente Marcus zwijgt over al die dingen. Waarom? Om nu te laten zien, het is voor nu genoeg. In het evangelisatiewerk in Rome zegt Petrus eigenlijk, het is voor nu genoeg. Dit is voldoende om te weten. Nu staat onomstotelijk vast de schuld van Gods volk is uit zijn boek gedaan. Nu staat onomstotelijk vast, God doet, gemeente, ook vandaag nog, God doet wat geen mens tot stand brengen kan. Hij wekt de doden op tot een nieuw leven. Nu staat onomstotelijk vast, er is een overvloedige zaligheid bij de Heere. Er is bij de Heere vergeving, zelfs voor de grootste van de zondaren. Hij staat klaar om zondaren die tot hem terugkeren te ontvangen en vergeving te geven. Weet u de weg nog er naartoe? Opzien, weet u toch? Omhoog zien naar boven, dan wordt een leeg graf volgemaakt van het goede nieuws voor arme zondaren. De Heer is waarlijk opgestaan, niet alleen voor anderen, maar nu ook voor mij. Geliefde gemeente, de Heer zegene dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst, vers 1 en 5 van Psalm 21. O Heer, de koning is verheugd en wat er verder volgt. Lieve gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Amen.